Nou, gezellig om u hier allemaal te zien. Vanmorgen. Allemaal een beetje wakker geworden. En voor wie ik nog niet persoonlijk hier in de zaal beneden bij de hand gehad heb, wil ik u een heel gezond en gezegend nieuwjaar toewensen. Dat richt ik me ook even tot de mensen die thuis betrokken zijn bij dit moment. Ook voor u allen de zegen van de Heere God toegewenst in 2025. Zoals we gisteravond samen het jaar hebben afgesloten, het oude jaar, willen we vanmorgen ook samen beginnen en de zegen van God vragen voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt, met alle onzekerheid. En dat doen we door samen te bidden zometeen. We willen een ogenblik luisteren naar het woord van God. Uit de Bijbel lezen we. En we gaan zingen. En ik vind dat het een prachtig lied om mee te beginnen. Een danklied dat we weer wakker geworden zijn. Dat God ons weer een nieuw jaar geeft om daaraan te mogen beginnen. Dank u voor deze nieuwe morgen. De nieuwe morgen van deze dag. En de nieuwe morgen van dit jaar. Zullen we samen zingen uit de Evangelische Liedbundel 168, 4 coupletten. In de omgeving van de kerstgeschiedenis, die hebben we de afgelopen dagen met kerst gelezen natuurlijk, ook met Lucas 2. In die omgeving vind je ook een prachtige verhaal, een geschiedenis vind je daar, waar oud en nieuw bij elkaar komen. En dat is in dat moment dat Jozef en Maria met het kindje Jezus in de tempel komen en daar Simeon is en het kindje in de armen neemt. Nou, die passage wilde ik samen met u lezen, aan het begin van dit nieuwe jaar. Lucas 2 is dat, vers 22 tot en met 35. En we zingen daarna van Psalm 98. Dat is een zingend nieuw lied, nou, ook passend aan het begin van het nieuwe jaar. En Psalm 98 gaat over de vervulling van de belofte van God. God heeft aan Israël redding beloofd. En de psalm zingt ervan, Israël zingt ervan, dat God zijn belofte vervult. Psalm 98, vers 1, 2 en 4. Maar eerst luisteren we naar Lucas 2, vanaf vers 22. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, en dat gaat dan over Maria, de moeder en het kindje Jezus, die tijd was aan het einde, brachten ze hem naar Jeruzalem. Om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer, elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: "Nu laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk." Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: "Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen."
Thank you.
Vanmorgen wilde ik met u zo een paar gedachten naar voren halen vanuit die geschiedenis van Simeon, die het kindje Jezus op armen draagt. En dat doe ik aan de hand van het schilderij dat Rembrandt heeft gemaakt. Als het goed is, hebben we daar een afbeelding van. Kijk. Dat is... Nou. Waarschijnlijk kent u hem wel. U heeft vast al eens een keer eerder gezien. Als je het origineel wil zien, moet je naar Stockholm. Daar hangt hij. In het Nationaal Museum. Goede reden als je nog eens een keer een reden zoekt om naar Stockholm te gaan. Dan zou dat dit schilderij zijn. Daar hangt hij inderdaad. En dit schilderij werd gevonden op de schildersezel van Rembrandt. Toen ze hem gestorven vonden. In zijn, waar hij woonde. In armoede is hij gestorven. En deze stond op de schildersezel. Dus hij was er nog mee bezig. Hij was nog niet helemaal klaar. En het is een verbeelding. Rembrandt heeft meer. Nog een heel bekend schilderij gemaakt van die geschiedenis van Simeon in de tempel. Veel grootser. Maar dit is zeg maar een soort close-up, heel dichtbij. Met alleen deze drie figuren. Waar je oud en nieuw in één bij elkaar ziet. Rembrandt schildert de oude Simeon. Lucas, die vertelt niks over de leeftijd van Simeon. En we stellen hem ons mede onder invloed, denk ik, van Rembrandt. Dat is een bekende schilderij. Stellen we Simeon altijd als een oude man voor. Maar als je gewoon enkel Lucas 2 hebt, hoeft dat niet per se zo te zijn. Maar goed, we volgen Rembrandt daar maar even in. De oude Simeon, van wie prachtige dingen zijn geschreven, en bijzondere dingen, hè? Lucas noemt dat. Dat hij een rechtvaardig man is en vroom is. Hij leefde heel nauw bij het woord van God. En heel bijzonder staat er dat de Heilige Geest op Simeon rustte. De Heilige Geest rust op hem. Dat maakt hem in feite tot een gezalfde. Hè? De oud-testamentische gezalfden, koningen, priesters, profeten, als teken van hun bijzondere aanstelling. Dan ontvingen ze de olie als teken van de Heilige Geest. Werden ze gezalfd met de Geest. En werden ze een gezalfde. Het Hebreeuwse woord is Messias. Het Griekse woord Christus. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Simeon is een Messias. Een gezalfde, een Christus. En als je dan gezalfd werd in het Oude Testament, dan betekende dat je van God een bijzondere opdracht krijgt. Een bijzondere aanstelling, een taak. Of als koning, of als profeet. Simeon had de bijzondere taak gekregen om te wachten. Hij moest wachter zijn. In het Oude Testament vind je dat beeld ook van wachters op de muren die uitkijken naar gevaar. Dan moeten zij waarschuwen. Profeten, die worden ook wel eens wachters genoemd. Nou, zo'n profeet is Simeon. Hij had van God die speciale opdracht gekregen. Wachten. Op de vervulling van mijn belofte. En hij had heel bijzonder erbij gekregen wat de oud-testamentische profeten niemand zo had gekregen. Simeon wel de garantie dat hij het mee zou maken, met eigen ogen zou zien, dat God zijn beloften zou vervullen. Dat is bijzonder. Dat wist Simeon, die aanstelling had gekregen om wachter te zijn. En hij wist ook, God heeft het beloofd, ik wacht niet te vergeefs. Want ik maak mee dat God zal geven wat hij belooft. Ik zal zijn redding zien. Hoe? Dat wist Simeon niet, maar dat wel. En, ja, dat is dat moment waarvan we gelezen hebben als Jozef en Maria met het kindje Jezus de tempel inkomen. Met de gelegenheid van zijn toewijding aan God. Dat is het moment dat de Heilige Geest ook aan Simeon duidelijk maakt. En nu moet je er zijn. En hij is er. En hij wordt hier zo afgebeeld, zoals Lucas het ook vertelt, met het kind op handen wat hij draagt. En aan zo'n schilderij, daar moet je naar kijken, hè. En die moet je altijd realiseren. Het is natuurlijk een interpretatie van Rembrandt. Je kijkt als het ware door de ogen van Rembrandt naar hoe hij dat tafereel zo gezien heeft. We laten ons maar even leiden, zo door Rembrandt. En dan moet je naar de figuren kijken. Kijk eerst even naar de ogen van Simeon. Want Simeon, daar gaan we eerst naar kijken. De ogen van Simeon. Zijn die nou gesloten? Ja, als je zo kijkt, ze zijn niet helemaal open. Hij kijkt niet in de richting van iemand of iets. Zijn ze gesloten? Als ik goed kijk, ik denk dat ze niet helemaal dicht zitten, de ogen van Simeon. Door die ogen zo half gesloten te schilderen, krijgt die gezichtsuitdrukking van Simeon, vind ik, iets vermoeiends. Maar goed, dat is ook wel voorstelbaar. Simeon is oud. En hij heeft lang moeten wachten. Dat hij zo als oude man wordt geschilderd, hij heeft lang moeten wachten. En dat zie je zo in die tekening van dat gezicht, ook met die half gesloten ogen, ze vallen haast half dicht. Iets van vermoeidheid spreekt eruit, van dat lange wachten. Iets van vermoeidheid. Het geduld van Simeon is echt op de proef gesteld, kun je zeggen. Het had eigenlijk niet zoveel langer moeten duren. Maar dat is wel mee mooi, om dat er even aan uit te pikken. En ook als bemoediging voor ons. Hè. God laat je wachten. Maar nou, precies op het juiste tijd, dat jij misschien soms denkt van, nou red ik het niet meer, nou geef ik het op. Maar precies op het goede moment, op Gods tijd, vervult God zijn belofte. Dat mag je wel even meenemen, ook voor het nieuwe jaar. Simeon heeft dat meegemaakt. Hoe moe je er ook van kunt worden, van het wachten. Half gesloten ogen. Als ik goed kijk, dan de mond van Simeon niet helemaal dicht, ook half een beetje open. Zo zie ik dat. Je ziet natuurlijk niet of Simeon iets zegt, of dat hij alleen maar door zijn mond ademt. Misschien wat kortademig geworden op zo'n hoge leeftijd. Maar het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat Simeon wel degelijk iets zegt. Die woorden spreekt. En dat daarom de mond open geschilderd is. En dan zijn handen. Dat vind ik iets bijzonders. Als je goed kijkt. Kijk, Simeon draagt iets. Hè? Een mandje met een kindje. En als je normaal iets draagt, dan heb je de handpalmen naar boven. En dan draag je iets op handen zo. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat de handen van Simeon zo door Rembrandt geschilderd zijn. Rechtop staand. En de duimen die raken elkaar bijna, niet helemaal, maar bijna. En zo draagt hij dat mandje met dat kindje erin. Zo lijkt het, zo interpreteert het, gevouwen handen. Het is een biddende houding. Ja, als je je handen vouwt, zo tegen elkaar, nou. Het is niet zo, maar zo. Dat heeft Rembrandt, denk ik, met opzet gedaan. Omdat hij volgens mij het moment vastlegt op zijn schilderij, dat Simeon dat gebed uitspreekt, die lofzang zingt. En vandaar ook de niet gesloten ogen helemaal dicht. Want in die lofzang spreekt Simeon van het licht wat hij gezien heeft. Wat hij op dat moment ziet in de redding. Het licht wat opgegaan is. Hij ziet de redding van God. En vandaar die niet helemaal dichte mond. Hij is aan het bidden. Hij is aan het zingen. Die lofzang. En dus ook die biddende handen. Eindelijk. Dat spreekt uit dit schilderij. Eindelijk. Ontslagen van de plicht om nog langer te moeten wachten. Dat was zijn levenstaak en nu zit het erop. En hij is in die zin verlost van die levenstaak. Simeon. Eindelijk. Hij mag meemaken dat God een betrouwbare God is. Dat God doet wat hij heeft beloofd. Hoe lang je er ook op moet wachten. Het is een moment wat uitdrukking geeft aan voldoening. Hè? Ik moest ook even denken aan wat de Heer Jezus op een gegeven moment aan het kruis uitroept. Het is volbracht. Nou, eigenlijk zingt Simeon daar ook van in dat loflied wat hij zingt. Het is zover. God heeft zijn belofte vervuld. En mijn taak zit er nu op om wachter te moeten zijn. Het is volbracht. En zo draagt de oude Simeon de redding van God, zeg maar, de wereld binnen. Simeon die staat voor het Oude Testament. Het kindje, Jezus, het Nieuwe Testament, het nieuwe begin wat God maakt. Dat nieuwe steunt op het oude. Het oude loopt uit op het nieuwe. Dus dat is de gang van de geschiedenis die God gaat met mensen en met zijn volk en met deze wereld. Van oud naar nieuw. En dan mogen de, dat is heel bijzonder, dan mogen die armen, die handen van, die biddende handen van Simeon, die mogen die redder van God ondersteunen. Die mogen hem naar binnen dragen, de wereld in, dat is mooi. En dat kindje, waar vervolgens natuurlijk ook alle aandacht aan het licht op valt, dat kindje. Ja, dat wordt als een gewone, echte baby getekend ook, hè. Dat ligt daar zo bij. In een, ik noem dat al een mandje. Het is geen kribbe, geen voederbak. Het is iets van een mandje waarin je ligt. Ik moest even denken aan het rieten mandje van Mozes. Dat zijn misschien al die associaties die je dan krijgt. Maar dat hoort ook, hè, bij een schilderij. Je mag allerlei associaties mag je krijgen. Want dat dreigt natuurlijk straks wel voor dit kindje, voor de Heer Jezus. Meteen al straks, als Herodes gaat woeden, hè, en al die kindjes gaat doden en naar hem op zoek is, het leven, net als de farao. En straks, als hij zou moeten sterven aan het kruis, in zo'n mandje draagt Simeon het kindje Jezus. Het ligt er helemaal passief, hè, dat kindje. Het doet verder niks. Het zal later dit moment ook zichzelf niet herinneren. Het zal zelf geen actieve herinnering hebben. Dat heb je als babytje niet, aan wat er dan gebeurt met je. Moeder Maria zal het hem verteld hebben, bij het opgroeien, wat er gebeurd is toen. Toen hij nog maar heel jong was en ze hem naar de tempel bracht. Dat die oude man er was, en nog een oude vrouw ook. Dat zal hij dan van horen zeggen hebben meegekregen. Passief. Ligt het kindje daar, Jezus. En het laat alles maar gebeuren. Zoals het leven van Jezus ook eindigt, hè? Ook heel passief. Dan wordt hij opgepakt en hij wordt bespot, gegezeld en veroordeeld. En dan wordt Jezus ook getekend als iemand die alles maar over zich heen laat gaan, die laat gebeuren. Dat zie je hier al uitgetekend in deze passage, als hij nog maar een klein babytje is. Het kijkt, de ogen opent, babytje. Of het nou rechtstreeks naar Simeon kijkt, dat kan ik niet goed zien. Het wordt gedragen. De redding wordt gedragen. En dan op de achtergrond ook nog een figuur, een vrouwelijke figuur. Het zou Hanna kunnen zijn. Die ook in de tempel daar aanwezig is, hè? Waar in Lucas wat vertelt. Ik denk zelf eerder dat Maria is, want als ik wat goed kijk naar dat gezicht van die vrouwelijke figuur, zo in die halfschaduw op de achtergrond, lijkt het voor mij een veel jongere vrouw. En Hanna is echt een hele oude vrouw. Maar goed, daar kun je natuurlijk over twisten. Drie generaties, als ik er even van uitga dat het Maria is. De oude Simeon, grootvader. De moeder, Maria. En het kleinkindje. God die zijn werk doet, zijn daden stelt in de lijn van de geslacht. De God van het verbond. En dan moet je natuurlijk, behalve op de figuren, bij Rembrandt ook altijd goed kijken naar het licht. Hè? Daar heeft Rembrandt patent op. Dat spreken door middel van het verschil van duisternis en licht. Wat denkt u? Die lichtval. Is het avondlicht of is het morgenlicht? Wat zal Rembrandt bedoeld hebben? Avondlicht, passend bij de oude Simeon, hè, die het einde van zijn leven gaat, de levensavond. Of zou het juist het opkomende licht, de morgenschemering, zijn? Vanuit, hè, meer vanuit gedacht, vanuit het jonge leven, het kindje. De Heer Jezus die daar ligt als het nieuwe begin. Dat het dus het licht is waar Simeon van zingt. Het licht wat opgegaan is, wat geopenbaard is. Zowel voor de volken, de heidenen, de niet-Joodse volken, wereldwijd zal het betekenis hebben. Als ook tot eer van Israël zal het strekken. Oud en nieuw. Donker en licht. Hè? Oud en jong. Sterven en nieuw leven. Zo in één beeld gevat. 2024, die achter ons ligt. 2025, wat voor ons ligt. En wij zijn als Simeon. De gemeente van Christus is als Simeon. Wij zijn nog steeds wachtende. En ons geduld wordt op de proef gesteld door God. Hoe lang moeten we nog wachten? De vervulling van al Gods belofte. 2025 misschien. En we weten het niet, hè. Wat voor jaar zal het voor u zijn, voor ons zijn? Zal het een jaar zijn van waarin dingen worden afgesloten? Hè, zoals Simeon aan het einde staat van zijn taak, van zijn leven. Dat je een bepaalde levensfase afsluit. Misschien je schoolperiode, jongens en meisjes. Of dat je het ongetrouwde leven of zo, dat je daar een punt achter zet. En je hebt een huwelijk in gedachten. Of je werkzame leven wordt afgesloten. Je gaat met pensioen, dat zou kunnen. Misschien zul je afscheid nemen van elkaar, als mensen. Door een bepaalde verandering in het leven. In 2025. Misschien komt voor ons 2025 wel, wordt het jaar van het afscheid van het leven nemen. Hoef je niet eens oud voor te zijn. Dat zou kunnen. Of die andere kant. Hè? Aanhakend bij dat jonge leven wat daar ligt. Jezus. Want dat is een keerzijde steeds. Hè? Dat hoort bij elkaar. Iets wat afgesloten wordt, afscheid, betekent meteen ook een nieuw begin. Zal 2025 juist voor ons het jaar zijn van nieuwe dingen. Nou, hoe dan ook, één ding is zeker, en dat spreekt uit deze passage, daar zingt Simeon van. De zekerheid die wij meenemen van oud naar nieuw is dat God dezelfde blijft in zijn trouw. Dat hij zijn beloftes geeft. Het leven blijft altijd beloftevol. En dat geeft hoop. Dat geeft perspectief. En God zal die beloftes vervullen. Ja, wanneer? En ons geduld wordt op de proef gesteld misschien. Moet je lang wachten. Soms geef je het op. Maar God is een God die trouw is. Van generatie op generatie gaat zijn werk door. En zo werkt hij toe naar de voltooiing van zijn koninkrijk in deze wereld. En wie weet? 2025... Het jaar van de Heere, anno Domini, in die bijzondere zin dat Jezus komt. Daar mogen we om bidden. We gaan nu samen zingen. En in het lied wat we gaan zingen, daar komen de regels in voor. En je ziet het voor je als je zo dit schilderij ziet met Simeon. En dat kindje Jezus op zijn armen. Al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak en te koud. Maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij u aanschouwt. Zolang gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit, omdat ik u verwacht. Zullen we het gaan zingen met gezang 446? Geen collecte, die kun je wel overslaan. Ja, je mag natuurlijk wel gaan geven, dat kan allemaal digitaal, hè? Dat kun je thuis ook doen. We gaan bidden. Ja, daar gaan we, zijn we ook voor gekomen, hè? Bidden om de zegen van God voor het nu nieuw begonnen jaar. En de familie Kip, Steenbergen, de familie van elkaar. En die kwamen net even nog in de grote zaal met een heel verdrietig bericht dat een schoonzus is overleden. 68-jarige leeftijd. Vanmorgen in alle vroegte. De grens van oud en nieuw was al gepasseerd. We zullen bidden voor om troost. Uit het evangelie. En Egbert en G. Beltman. Die gaan verhuizen. Ze zijn er. Even kijken waar ze zitten. Oh, daar. Daar zitten ze helemaal achterin. Ja. Dat ze zouden gaan verhuizen wisten we al. Maar ze zijn nu eigenlijk het laatst bij ons. Want zaterdag is het moment dat ze gaan van huis gaan wisselen. Nog eerst nog naar de tijdelijke woning in Punthorst. als uiteindelijk de definitieve woning in Nieuw-Leuzen klaar zal zijn. Nou, we zullen ook bidden die overgang of God met jullie meegaat. Zullen we samen bidden? Heere, trouwe God in de hemel. U die de eeuwen omspant. Aan wie geen begin is, aan wie geen einde is. Dat gaat ons, onze gedachten en ons verstand te boven. Maar dat mag juist ons ook rust geven. Dat u een God bent, de eeuwige, die, waarop wij mogen terugvallen in alle onzekerheid die ons leven stempelt. Heere, dank u wel dat u het ons geeft, dat we het oude jaar konden afsluiten. Dat u een nieuwe morgen hebt gegeven. Een nieuwe morgen van deze dag. En een nieuwe morgen van het jaar 2025. Zo tellen wij. Heere, we bidden of wij ook zo onze jaren en onze dagen leren tellen. Dat we wijs zullen worden. Dat we de wijsheid zullen ontvangen die ontspringt aan het ontzag voor u. Heere, om die wijsheid bidden we. Want dan zal het ons goed gaan. Dan zullen we gezegende mensen zijn. Heere, geeft u ons gezondheid. Dat we, als het gaat om naar lichaam en psyche, welzijn. Dat u ons dat geeft. Eten en drinken. Warmte. Aandacht van elkaar. We bidden om veiligheid en geborgenheid. Een dak boven ons hoofd, grond onder onze voeten. Dat u ons dat geeft, ook in het nieuwe jaar. Heere, wilt u als een schepper en onderhouder er zijn in de afwisseling van de seizoenen, ook in het komende jaar weer. Regen en de zon op hun tijd, zodat het land ook bewerkt kan worden. De boeren hun werk kunnen doen en ze kunnen oogsten en wij kunnen eten en drinken. Heren, we bidden om vrede. Vrede voor onszelf, in ons eigen land. Maar omdat we verbonden zijn als klein landje met onze omringende wereld, bidden we om vrede in deze wereld. Heren, wilt u bij de regering van ons zijn? En, de berichten die we horen, die zijn soms ontrustend, omdat het ook onrustig is in de regering. Alle spanningen in de politiek, polarisatie. Heren, wilt u rust geven en stabiliteit? Dat u ook door de mensen heen die op die posten staan en verantwoordelijkheid dragen, door die mensen heen toch vrede geeft en uw werk doet. En met ons land blijft. Vrede voor ons, maar ook breder in deze wereld. Ons werelddeel, Europa. Als daar aan de rand van Europa een oorlog wordt uitgevochten in Oekraïne. Heere, kon het zijn dat 2025 het jaar zal worden dat daar vrede komt voor het Oekraïense en het Russische volk. Als er aan de andere rand in Israël een oorlog is, Gaza, Libanon, Syrië met alle onrust. Heere, dat die onrust niet overslaat, integendeel, dat er rust en vrede mag komen. Dat volken leren samenleven. Net zoals hier in ons eigen land, met elkaar, ook breder. Volken leren samenleven. En wij geloven, daar zijn we van overtuigd. En Simeon zingt ervan. Dat er werkelijk die vrede en dat samenleven alleen maar kan zijn. Als de volken u, Heer Jezus, als het licht der wereld zullen erkennen. En daarom bidden we, Heer Jezus, verschijn. Openbaar uzelf in deze wereld. In de harten van mensen, door de verkondiging van het evangelie van uw kerk, wereldwijd. En dat mensen zo worden ingewonnen om vredestichters te zijn. Ja, Heer, zo bidden we ook voor uw kerk. In het grote wereldgebeuren, die u een plek gegeven hebt, die u geroepen hebt, gezalfd hebt met uw geest, om te getuigen. Om profeet te zijn, en priester en koning. en om wachter te zijn. Te bidden om de vervulling van al uw beloften. Heere, stel ons geduld in dat wachten. Niet te veel op de proef. Maar geef ons blijken van uw trouw. En geef dat het woord van vanmorgen, die oude Simeon, dat ons bemoedigen mag. We willen ook samen bidden voor onze gemeente. De Ebenezerkerk, de Nieuwe Kerk, de andere kerken hier in Kampen. De Ebenezerkerk, als er ook veranderingen plaatsvinden, als de gemeente verkant gaat worden in het nieuwe jaar. U blijft trouw, u blijft dezelfde. We bidden voor ons landelijke kerkverband, de Christgereformeerde Kerken. Met alle spanningen die daar ook zijn, alle onzekerheden. De synode die ook straks weer zal vergaderen. Beslissingen moet nemen. Dat het tot eenheid mag leiden. Dat welzijn mag zijn van ons verband, heren. Dat we elkaar weten vast te houden. Opdat zo uw naam de eer krijgt. Dat u een God van vrede en van de verzoening bent. Heren, zo bidden we om de eenheid van heel uw christenheid. Eén heilige algemene kerk. En de vervulling van al uw beloftes. Want u hebt het toch beloofd, Heer Jezus, dat u alle dingen nieuw zult maken. En dat zoals u kwam, als zo'n kindje, de armen gedragen door Simeon, de wereld ingedragen, als het ware, zo zult u zelf als de redder en de rechter komen. Om uiteindelijk alles wat krom is recht te zetten. Alles wat zich tegen u verzet, definitief de mond te snoeren. En zo uw licht te laten opgaan in onze duisternis. Heer Jezus, kom gauw. We willen samen zo vanmorgen bidden voor de families Kip en Steenbergen. Als er in de komende week, zo aan het begin van het nieuwe jaar, meteen ook weer een open graf zal zijn. Hun schoonzus is overleden. Heer, die twee dingen, de ouderdom, het einde, Simeon. En het nieuwe begin. Zo in één, bij elkaar. We kunnen het van onszelf soms niet zo bij elkaar krijgen. Het verscheurt soms ons leven. Heren, dan mag toch ook in de komende week, bij het open graf van dit familielid, het evangelie klinken. Dat het licht in de wereld is opgegaan. Dat u, Heer Jezus, leeft, omdat u de paasvorst bent. En dat al die zo met u verbonden zijn door het geloof. Ook met u zullen leven. Dat daar de dood niet tussen kan komen. Heere, dat dat troost en bemoediging mag geven. Aan alle betrokkenen. We bidden ook samen voor Egbert en Gree Beltman. Als ze in de komende week zullen verhuizen. In die zin ook onze gemeente verlaten. Nieuwe kerkelijke gemeente zich zullen bij aansluiten. Heere, we bidden voor hen om mee te gaan. Er zijn ook mensen voortdurend op weg. Maar wij weten ons gedragen door uw nabijheid. Gaat u zo met hen mee, met Gree en met Egbert. En wees hun God. Voor altijd. Ja, heren, dat is ons gebed voor ons allemaal. Ook als we elkaar nu weer in afscheid van elkaar nemen, in onze eigen plekje weer opzoeken. Misschien hebben we een gezellige dag, hebben we geregeld dat we onder mensen zullen zijn, vrienden, familie misschien. Misschien is er een stuk eenzaamheid in ons leven, zullen we alleen zijn. Maar dat we mogen weten, we zijn nooit helemaal alleen, want wij mogen leven in het licht van kerst, in het licht van Pasen. Als dat u de God bent die er altijd is en er altijd zult zijn. Heren, onder uw hoede, daar bevelen wij elkaar aan. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nu afsluitend, zullen we het staande doen, een zegenlied zingen, Psalm 121, vers 3 en 4. En daarna mag u de zegen van God ook ontvangen. Zullen we daarbij gaan staan met het laatste lied? Ontvang, gemeente, de zegen van de Heere God, ook voor het nieuwe jaar. De Heere zegende u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.